Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Zon, zee, strand en auto's. Je luistert naar de zomerserie vanuit Zandvoort. Onze zomervakantie, Wouter.
Ja. Ik zat te denken, volgens mij kan je op Terschelling, mag je in de winter in ieder geval met je auto over het strand rijden.
Laatst heeft iemand dat ergens anders ook geprobeerd. Dat waren toeristen in Nederland.
Ja, Maserati,
die hebben een Maserati op het strand geparkeerd.
Ja. Je hebt geen vierwielaandrijving over het algemeen. Ja, is überhaupt niet leverbaar met vier.
Waar heb je dan? Waar is ja.
Nee, maar dat lijkt natuurlijk vrij hard. Nee, maar als je nog nooit bij een strand bent geweest en je komt gewoon aan vlammen met je met waap, waap, en dan strand. Nou, dan denk je, ja, keer daar wel even. Maar dat was niet zo'n goed idee. Maar ik was aan het zeggen, ik wil wel een keer op Terschelling gewoon over het strand rijden met iets. Wil je dat niet gewoon een keer doen? Een uitzending maken op Terschelling?
Lijkt me een heel goed plan. Maar voorlopig zitten we even in Zandvoort.
Ja, Zandvoort.
Hè? Op ons vaste plekje, onze vaste tafel inmiddels. In de strandtent Tijn Akersloot. Ligt zicht op de zee natuurlijk. En die lichtblauwe klassieke 500, hè? De Fiat.
Ja, met surfplankje bovenop. Leuk. Ja. Mooi uitzicht. Ja.
Dit is, Nout heeft speciaal de hashtag Beachlife.
Beachlife.
Bedacht.
We moeten nog even wat gave foto's maken van onszelf.
Zo, die torso's, jongen.
In onze speedo's.
Oeh. We hebben, geen 6-cylinder, maar 6 packs.
Packs, ja.
Oh, kijk, daar komt de lunch. Wat fijn.
Weer kroketten,
ja. Maar één keer in de week, hè. Ja, dankjewel. Oeh, lekker.
Heerlijk.
Nou, het ziet er goed uit. Nou ja, we wachten nog even met eten, Wouter.
Ja, want we moeten even naar de F-Type luisteren natuurlijk. Hè? Geen V6 meer, alleen nog een V8.
Ja, toch geen straf. Want die V6 die klonk wel heel goed.
Ja, dat vond ik wel een leuke motor. Maar ja, weet je, op een gegeven moment dan wordt ingehaald door de milieueisen. En ze hebben een nieuwe 6 in lijn, maar die past niet goed in de F-Type. Mm. Dus, maar helaas.
Ja, moeten ze hem groter maken. Dat straks dus, hè, de F-Type met een V8 motor. Maar om te beginnen nog even terugkomen op ons interview met Bram Schot van vorige week. Maar hij was best wel duidelijk over autonoom rijden.
Nou, ik denk dat dat afkoelt.
Ja.
En ik denk dat je een standaardisering gaat krijgen in de assistentiesystemen in een auto. Ik denk dat je gestandaardiseerde technologie krijgt. En dat op termijn toeleveranciers waarschijnlijk die standaardisering aan alle merken gaan leveren. Want je kunt je niet meer veroorloven verschillende elektronische architecturen te hebben. En uiteindelijk maakt dat voor de chauffeur in de toekomst ook niet zoveel meer uit. Weet je, maakt jou wat uit of het nou een A, B of C technologie is. Het ding moet het gewoon doen. En die investeringen, die miljarden die je daarvoor nodig hebt, die kunnen autobedrijven zich niet meer veroorloven of autofabrikanten. Dus je krijgt daar een standaardisering. En ik denk dat er een knip komt tussen... Dat je hulp hebt bij parkeren en hulp hebt op de grote weg, waarbij je wel moet opletten, maar niet je stuur vast te houden. En dat het volledig autonoom rijden, dat wordt voorlopig nog wel ver uitgesmeerd. Dat duurt nog eventjes.
Ja, twijfels dus, Wouter, over dat autonoom rijden en de toekomst daarvan. Ben je het met hem eens?
Ja. Als je ziet hoeveel... Ja, de devil is in de details, hè. Dus... Gekke situatie die je bijna niet kan voorzien. Die als mens sneller goed inschat. En de lat gaat gewoon hoger liggen voor een computer die de auto bestuurt. Dus dat gaat gewoon nog wel even duren. En we hebben natuurlijk gezien, een aantal jaar geleden was het... Ja, nee, weet je, over 2-3 jaar, dan is het echt zover. Nu zijn we 3 jaar verder en is het nog niet zover. En zien we ook niet die grote stappen die iedereen wel had verwacht. Dus ik denk dat het wel een tijdje gaat duren. Hè? Nu ook coronacrisis eroverheen. Veel minder geld om dat te ontwikkelen. Dus ja, dat gaat nog wel even duren.
Nee, precies. Want die automerken moeten natuurlijk ook gewoon investeren in de verduurzaming van die auto's. En dat is denk ik wat urgenter issue dan het autonoom rijden.
Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, als je het voor elkaar krijgt, dan heb je natuurlijk wel goud in handen. Want ja, dan heb je zo'n argument om jouw auto te verkopen. Ik zou het ook wel willen, een auto die gewoon echt mij lekker heen en weer rijdt over de snelweg. Die snelwegritjes, zo interessant zijn ze niet. En dat is ook wel een beetje de belofte die Tesla heeft gedaan. Hè? Dit jaar nog level 5 autonoom rijden. Ja, ik... Wat denk jij?
Ik geloof niet dat dat haalbaar... Ja, op de snelweg kom je een heel eind, hè?
Ja, maar zelfs daar, hè, zie je gekke afslagen. Ja. Een vrachtwagen die pech heeft op de linkerbaan. Dat gaat toch gewoon dan mis. Ja. Dus nee, ik geloof er niet.
Ik moest eraan denken, want ik heb ook nog in het oosten van het land gezeten deze zomer. En dan moest ik 's ochtends vroeg naar BNR koersen.
Ja.
Dat ritje... Had ik ook best wel met mijn ogen dicht willen maken. Dat is gewoon één af.
Ja,
en dan op het laatste moment...
Zo'n belletje krijgen.
Ja, je moet even de parkeergarage in. Ja. Dat zou wel lekker zijn. Maar goed, het stuur blijft dus voorlopig gewoon. Maar er gaat de komende jaren wel van alles veranderen in het interieur. En dat weet ook Han Hendricks van Jan Fong. Ja. Dat is de grootste auto-interieurproducent ter wereld.
Ja, die weten dat echt, hè?
Die zijn Chinees, hè? Nee, dan Han. Hendricks. Nou ja, Han
zou nog kunnen.
Han Chinees.
Maar, het bedrijf presenteerde onlangs het showmodel... de Experience in Motion 2021. Welk doel is het showmodel gemaakt?
Nou, misschien kun je nog herinneren het vorige showmodel. En we noemen het eigenlijk een Technology Demonstrator Vehicle. XM20. Hebben we eigenlijk laten zien wat onze lange termijn visie is... Hoe gaat het interieur van de toekomst eruit zien, echt meer op lange termijn? En dat is heel goed aangekomen bij onze klanten, de BMW's, de Tesla's, de Ford's van de wereld. Heeft veel prijzen gewonnen. Maar onze klanten vragen dan ook, wat kunnen we integreren in de volgende generatie auto's die we nu aan het ontwikkelen zijn en over 2-3 jaar op de markt komen? Nou, dat laten we zien met XM21. Alle innovaties, alle technologie die nieuw is, maar die is wel productierijp en komt snel in productie.
Ja, want XM20 keek 10 jaar vooruit. XM21 kijkt dan dus 2 jaar vooruit, zei je?
Nou ja, wat daar aan technologie in zit, dat starten we nu zeg maar met onze klanten. Dat wil zeggen dat het over 2 jaar in de auto's zit die op de markt komen.
Oké, maar verschillen XM20 en XM21 dan heel veel van elkaar?
1 cijfer.
Maar praktische uitwerking.
Nee, uiterlijk ziet XM20 er heel futuristisch uit. Daar zit geen stuur in. Is bijvoorbeeld level 5 autonoom. Ja. En in XM21 zit een stuur en houden we rekening met level 3.
Jullie kwamen toch achter die autonome auto's. Ja, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus dat stuur moet weer terug.
Ja, het stuur zal wel even blijven, maar de ontwikkeling gaat toch wel heel hard. Maar de ontwikkeling heeft zich wel een beetje veranderd in de afgelopen maanden.
Een belangrijke ontwikkeling is het meer persoonlijk maken van het interieur.
Dat is een belangrijke.
Wat houdt het in en waarom is het nodig?
Nou, dat laten we hier ook zien. Dus zeg maar, als je als iemand vanuit zijn huidige auto die hij op dit moment rijdt in onze XM21 stapt. Het eerste wat hij eigenlijk ervaart is dat de auto die persoon herkent. En als hij achter het stuur gaat zitten en alles past zich aan die persoon.
Dus bij dezelfde auto kan er voor Wouter een soort Hawaii-interieur ontstaan, terwijl bij mij meer een rustig Scandinavisch ontwerp is.
Bijvoorbeeld. Kijk. Maar niet alleen op die manier, maar ook de stoel past zich meteen aan. De stuurpositie past zich meteen aan de lengte van die persoon. Ja. Inderdaad, wat je zegt, de kleur van het licht, de geur in het interieur, de temperatuur die jij lekker vindt. Maar ook de veiligheidssystemen passen zich aan.
Alles uit.
Op basis van de lengte en het gewicht van die persoon.
Oh, nee, dat weer wat anders. Maar dat is echt zeg maar alles wat je elektronisch een beetje kan aanpassen. Het is niet zo dat je dan het personaliseren. Dus natuurlijk ook heel lang personaliseren was er maar andere stickers buiten op je auto. Dan zag het er anders uit. Dit is eigenlijk wat anders.
Ja, dit is elektronisch, zelfs de buitenkant. De auto ziet er aan de buitenkant vrij normaal uit. Maar er komt licht door die oppervlakte, zeg maar, ook aan de buitenkant. Dus die nemen we ook mee. Maar het is inderdaad allemaal met digitale technologie. En dat is ook heel belangrijk in onze strategie.
Ja.
Zeg maar, al die producten in het interieur, de stoelen, de oppervlaktes. Er komt steeds meer digitale technologie overal in dat interieur.
Hadden we niet al genoeg elektronische chak in auto's? Nee?
Ja, ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Maar ik denk dat de toepassingen die we hier laten zien is dat het eigenlijk onzichtbaar blijft voor de gebruiker. Maar dat die gewoon een beetje geholpen wordt. Maar dat het niet echt in your face is. Maar dat die
nee, maar wacht even, gemakkelijker... wacht even. We zien toch dat er steeds meer schermen in auto's komen. Ik kan me voorstellen dat dat in dit interieur ook het geval is. Want je wil steeds meer informatie tot je nemen.
Ja, dat klopt. Als je daarnaar kijkt, er zijn bijna geen fysieke knoppen meer in het interieur. Er zijn wat meer schermen. Ook voor entertainment natuurlijk. Zeker voor de achterbank, voor mensen op de achterbank. Maar er zijn bijna geen knoppen meer. Die bediening die is zeg maar onzichtbaar weggewerkt in de oppervlaktes. En het wordt zichtbaar als het nodig is. En er wordt inderdaad meer met displays gewerkt. Er zitten 5 displays in. Flinke displays. En er wordt natuurlijk ook steeds meer gedaan met voice-bediening en zelfs met bewegingen.
Ja, ja, voice-bediening werkt soms briljant en soms wat minder. En dat is een bruggetje voor mijn eigen vraag. Mijn en ik zijn al wat ouder. Maar ik merk ook wel dat andere mensen ook wel het toch wel heel fijn vinden dat er toch voor sommige dingen toch nog knoppen zijn. Ik had het een voorbeeld, dat interieur bij jullie volgens mij niet zoveel mee te maken. Maar de Golf 8 heeft geen knop voor de recirculatie zeg maar, van je airco. Dus dan, en die moet ik automatisch meten of het vuil is buiten. Maar we reden ons door ergens waar een bosbrandje of weet ik wat was. En dan moet je in de Navi 6 keer klikken, rijden. Nou, dat werkt dus helemaal niet. Dus je zegt ja, niet meer zoveel knoppen. Ik denk dat er wel veel gebruikers zijn die liever wel nog wel wat knoppen hebben. Dus ga je daar dan niet te ver in?
Ja, nou ja, dat is ook een generatiekwestie. Ja, mijn vader die wordt volgende maand 90. En die heeft 5 jaar geleden een maand een iPhone gehad.
Ja.
En toen heeft hij hem weggedaan omdat hij echte knoppen wilde hebben.
Ja.
Dus het is een beetje een generatiekwestie. Maar aan de andere kant, je hebt gelijk. Er zijn van die dingen, daar wil je meteen op schakelen. En dan wil je niet eerst een menu induiken en kijken waar die functie zit. Dat klopt.
Ja, ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, oh, daar kan je een soort digitale knoppenbalk waar al dingen al meteen staan of zo. Weet je, moeten we naar dat soort oplossingen dan toe?
Ja, precies. Dat wordt toch wel heel doordacht gedaan. De functies die je echt onmiddellijk nodig hebt, die moeten meteen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld die gevarendriehoek, zeg maar de 4 knipperlichten, die is zelfs wettelijk bepaald dat die meteen als knop zichtbaar moet zijn.
Ja, ja, dus dat is in ieder geval de enige fysieke knop die we altijd zullen houden, zolang die
voorlopig nog wel.
Ja.
Laten we nog even kijken naar wat innovaties, want jullie gebruiken ook OLED voor die beeldschermen.
Ja, dat is voor hele mooie kleuren.
Ja, precies, maar ik kan me ook voorstellen dat het best een uitdaging is in die auto's.
Oh. Ja, dat klopt. Nou, OLED is natuurlijk al langer voor televisies. Geweldige technologie. Maar dan zie je weer dat de eisen die worden gesteld aan diezelfde technologie als die in een auto belandt, veel, veel hoger zijn. Hè? Dat trilt en dat schudt. En dat moet het blijven doen. Daar staat zonlicht op. Het wordt heel warm in die auto. Het wordt koud. Ja. Maar dat zit er nu wel aan te komen. Daar zijn we zeg maar nu voor klaar om de productieontwikkeling in te gaan. Zodat dat inderdaad over 2-3 jaar op de markt is. En dat is ook een belangrijk.
Ja, waarom is dat belangrijk, OLED?
De kwaliteit is... Ja?
Voor jouw generatie niet meer zo belangrijk.
Nee, met mijn laserbril op kan ik dat toch allemaal verschil zien komen neer. Nee, dat is onzin. Maar ik snap het wel. Maar op zich denk ik heel vaak met schermen in auto's denk nou, het is eigenlijk wel heel erg mooi al. Moet dat dan toch nog weer een stapje verder? Moet het allemaal...
Ja, toch.
Zo, mijn leeftijd. Jeetje, nou. Ik ga zo even mijn pensioen checken of dat allemaal nog goed is. Wij beantwoorden deze vraag maar gewoon niet. Zullen we doorgaan met Zero Gravity Seat?
Oh ja,
dat klinkt wel heel...
Is dat een soort schietstoel, zoals met James Bond?
Ja. Heb je ook, er is een moment dat je daar zero gravity hebt inderdaad. Ja. Dat is wel waar, ja. Ja, dus, maar het is vast iets anders.
Nou ja, dat is een hele speciale stoel die heel veel comfort biedt. We hebben hem in deze auto op de achter de voorstoelen geplaatst. Aan de rechterkant, dus achter de passagier. Wat in China nog een hele belangrijke positie is, omdat vaak de eigenaar van de auto in China, die zit rechtsachter.
Ja.
En die wordt gereden. Maar ook met autonoom in gedachten. Nou, Zero Gravity is een stoel die waarvan de rugleuning 63 graden plat klapt. En ook de benen omhoog gaan. Ja. Waardoor je een positie krijgt die door de NASA is ontwikkeld voor de astronauten die naar de maan geschoten werden, om zo weinig mogelijk druk te hebben en om zo relaxed mogelijk
dat
te zijn.
Dat is voor ons ook goed, denk ik, als het voor astronauten... maar dat is dus ook een houding waarin je echt heel erg lekker ligt. Maar je ligt wel een beetje opgetrokken met je benen dan, toch? Dat is een beetje zo...
Valt wel mee, hoor. Valt wel mee. Ja, het is bijzonder comfortabel.
Maar is het inderdaad echt vooral voor de bijrijders? Want ik kan me voorstellen dat het voor degene die achter het stuur zit niet heel erg handig is als die zo relaxed gaat zitten.
Nou, dan moet je weer een paar jaar vooruit denken als het een autonome auto is en je hebt de volgende dag een afspraak in München of op het einde van de dag. Dan zet je je stoel in die stand en je zoeft over de Duitse autobaan. Want dat gaat er toch aan zitten te komen.
Het lijkt me heerlijk, maar ook niet goedkoop.
Ja, nou dat is een hele interessante. Die vraag krijgen we ook vaak. En dan praat je niet over productinnovatie, maar over business model innovatie. Ja. Wie betaalt dat?
Precies.
En we hadden het er laatst ook over. Is dat dan weer die autokoper die in de brochure duikt of op het internet gaat en alle vinkjes zet bij de opties die hij wil hebben? Maar we zijn ook bezig met wat meer vooruitstrevende OEM's die zeggen nee, we stoppen het er allemaal in. En die klant die betaalt het op het moment dat hij het gebruikt. Dus hij koopt die auto, voorbeeld van Tesla. Hij koopt die auto met een batterij, met een accu, met een beperkte range. Heeft 2 keer per jaar als hij op vakantie gaat die langere range nodig. En op zijn app zet hij die batterij 2 weken lang op die langere range. Betaalt daar per dag een bepaald bedrag voor. En na 2 weken is het wel afgelopen.
Ja, maar dat is wel een lastig businessmodel. Want uiteindelijk, zeker met voorbeeld van de accu, maar ook met andere dingen, je hebt het wel. Ja. Van heel veel dingen weet je ook gewoon van ja, dat gebruik je gewoon niet zo vaak. Maar ja, je wilt het eigenlijk wel hebben. Dus ik lap die 2.000 of 10.000 euro maar extra. Ja, voor hoeveel kan ik het dan huren dat dat nog uit kan voor een autofabrikant? Dat lijkt me heel spannend rekensommetje.
Ja, dat is een heel spannend rekensommetje. En daar helpt natuurlijk de big data en big data analysis mee. Daar worden heel veel studies naar gedaan en pilots. We hebben op het moment ook een pilot in Shanghai, waar we een massageseat in een soort Uber-dienst hebben aangeboden. Bij een 20-tal auto's zit die erin. Waarbij zeg maar, als je die auto boekt, dan kun je aanklikken, ik wil die massagefunctie tijdens deze rit hebben. En daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Het kost een paar yen extra. En je hebt dan die functie voor die rit. Ja. Dus we denken dat het ook in de sfeer terechtkomt van de auto's die je gaat kopen. Maar dan pay-per-use voor die extra opties. Ja.
Het is wel
zo'n hele leuke use cases.
Ja. 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 Het showmodel is dus recent gepresenteerd in China. Ja. Zijn er ook al orders binnen? Zijn er fabrikanten die zeggen ja, dit gaan we doen? Of delen ervan?
Ja, dat is al begonnen. Ja, ik kan jammer genoeg geen namen noemen. We mogen daar eigenlijk pas over praten als het echt in productie is. Maar dat gaat super. Het hele event wat we hadden georganiseerd of wat we gepland hadden, hebben we natuurlijk aan moeten passen aan corona. We gaan er met kleine groepen klanten. Maar het effect is enorm. En de auto komt eind augustus naar Duitsland.
Nou, dus dan kunnen we hem echt gaan bekijken.
Ja, zeker.
Nou, super.
We zijn heel benieuwd. En wanneer zien we dan de eerste zaken terug in productieauto's?
We hebben één hele snelle klant. die heeft al de eerste dingen in productie midden 21. Dus dat gaat heel hard.
Oké, nou we zijn heel benieuwd. En welke fabrikant was dat?
Ja.
Dat mag dan niet gezegd worden. Hartelijk bedankt voor de sneak preview van vandaag. Foto's staan op ons Twitter. De adres @BNR Autoshow. Kun je het hele interieur van Jan Fong bekijken. Dit was Han Hendricks, Chief Technology Officer bij Jan Fong.
De rijimpressie.
Ja, lekker deze zomer is toch wel dat je ook de ruimte hebt op de wegen, hè, om gewoon leuke auto's te testen, Wouter. En Jaguar heeft de F-Type vernieuwd.
Ja.
You lucky bastards.
Ja, iemand moest het doen, zeg ik dan maar.
De dikke R-versie heb je getest, hè?
Precies.
Wow, lekker hoor. Het stamt er weer lekker vandoor. De kenners hebben natuurlijk al gehoord wat voor motorblok dit is. Het is inderdaad een 8-cilinder, een V8 om precies te zijn. We hebben niet echt meer andere 8-cilinder vormen. We hadden ooit bij Volkswagen de W8, maar volgens mij doen ze die niet meer. Dat is weer een andere formaat motorblok. Maar goed, daar gaat het nu eventjes niet om. Het gaat om deze beauty. Het is niet helemaal BNR geel, dat is dan weer jammer. Er zit iets van oranje in, maar wat een strakke lijn. Hè? Dit is de nieuwe Jaguar F-Type. En als ik zeg nieuw, dan bedoel ik natuurlijk een beetje gefacelift. Dat is niet echt helemaal hagelnieuw. Alle dimensies zijn eigenlijk hetzelfde. Qua layout en motortechniek is eigenlijk ook alles hetzelfde. Behalve dat er iets verdwenen is. Maar goed, de Jaguar F-Type was nog steeds een beauty. En is met het nieuwe neusje, want dat is het belangrijkste nieuws aan de buitenkant. is het ook echt weer een waanzinnige auto. F-Type, ja, een beetje geïnspireerd natuurlijk op de C en de D-Type en de E-Type uit het verleden van Jaguar. Hè? Die mooie sportauto's, coupés waarmee je zeg maar lekker lange afstanden door kon blaffen. Wat ik natuurlijk nu ook weer eventjes probeer te doen. Moeilijk in Nederland, hè? We mogen natuurlijk nergens meer een beetje doorrijden. Maar dat is natuurlijk ja, wel een stuk historie wat zo'n auto meeneemt. Ik denk dat de Jaguar F-Type wel een stukje eigen historie heeft gemaakt. Hè, toen die werd gelanceerd, al ja, vriend en vijand positief verbaasd. Gave looks, gave technologie, gewoon leuk om te rijden. En dat is inmiddels 8 jaar geleden, inmiddels 2012, al best wel een tijdje. Dit is dus een vernieuwde F-Type. Neus is echt heel anders. Ik moet er een beetje aan wennen af en toe. De lampen zijn zeg maar in plaats van, ja, het is niet horizontaal of verticaal, maar ze zijn nu in de breedte van de auto in plaats van de lengte. Dus het, en die neus die oogt ook veel lager, wat agressiever. Ja, in combinatie met een knalgele kleur kijken mensen wel eventjes wat hier voorbij komt. Dus bovendien de Jaguar F-Type met een black pack. Dus alle nou ja, de badges, type aanduiding, maar ook alle andere accenten zijn zwart en niet meer zilver. Dat is toch op zo'n kleur als dit toch ook wel erg lekker. Nou ja, motoren. Nou ja, daar is wel een grote wijziging. Want we hadden ooit een 4-cilinder, een V6 en een V8. In wat verschillende smaken. Die V6 is er voor buiten Europa nog wel. Maar voor in Europa hebben we een kleine upgrade gekregen. Namelijk 2 cilinders erbij en een paar pk'tjes ook extra. Maar feitelijk ja, bestaat het gamma van de F-Type voor Europa dus uit een 4-cilinder. 2 liter groot, 300 pk. Eigenlijk wordt de F-Type daarmee snel genoeg. Of dit soort geweld. Een V8. En dit is nog de F-Type R. Maar er is ook een normale F-Type met een V8. Die heeft dan 450 pk. Dit is de F-Type R. 575 pk. Dat betekent sprint naar de 100. 3,8 seconden. De begrenzer moet eraan te pas komen om de F-Type weer af te remmen op 300 km per uur. Oftewel echt bloed en bloed snel.
Ja, nieuwe F-Type. Ik had hem toen gezien volgens mij in Frankfurt. Vlak naast de Defender die daar werd... De New Defender die daar werd gepresenteerd. Ja. Of was het in België? Nee, het was in België. Ja, we hebben zoveel van die autoshows gehad. Hè? Weet je nog, die oude tijd?
De oude tijd, dat we autoshows hadden.
De oude tijd.
Bedoelen we de shows op een beurs. Hè?
Ja, precies.
Want de nationale autoshow
gaat gewoon door. Corona of geen corona.
Precies.
Maar ik zag weinig aanpassingen. Misschien moet je dat ook niet doen, hè, als het gewoon er al goed uitziet.
Het is eigenlijk een grote facelift, hè, met een ander neusje, wat andere achterlichtjes, interieur wat geüpdate, maar geen volledig nieuw model. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met verkoopaantallen en hoeveel geld Jaguar heeft om zo'n auto te updaten. Maar goed, ik denk dat die leuk genoeg is voor nu. Hij ziet er wel echt anders uit. En nou,
doet het je twijfelen als het om de vraag gaat 911 of de F-Type?
Ja, kijk.
Mag 9-11? Ik die vraag niet stellen?
Ja, mag wel. 9-11 heeft het voordeel dat je er nog een achterbankje in zit. Zodat je, het is net iets praktische auto. Ja, ja, is wel zo. Dan kan je,
jouw kinderen worden ook groter, Wouter.
Ja, dat klopt. Ze kunnen nu nog. Met z'n drieën kunnen we zeker. Met z'n vieren kan ook. En een 9-11 is wel echt wel sportiever en technisch meer up-to-date. Ja. Aan de andere kant, een F-Type is in de landen om ons heen ook wel een klap voordeliger dan een 911. Kijk, bij ons hebben we met CO2-tax en wat gare belastingdingen kruipt het wat dichter tegen elkaar aan. Maar het is eigenlijk wat meer een Boxster Cayman-concurrent bijna, afhankelijk van de motorversie. Nou ja, en dan is het toch wel een ruiger apparaat.
Ja, en toch ook leuk om af en toe mee naar het circuit te nemen.
Precies.
En wat moet je dan ook hebben?
Een race trailer.
Ja, natuurlijk.
Ja, heb jij al een race trailer? Nee, ik ook nog niet. Ron Reinders, eigenaar van racetrailer.com. Heel imperium met race trailers. Grote autoliefhebber natuurlijk. En hij heeft natuurlijk ook een bijzondere auto in bezit. Zo gaat dat.
Van de Nederlandse Formule 1-coureur. Wie zou dat kunnen zijn? Nou,
tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het begon ooit als een hobby, net als bij ons, Wouter. Maar is uitgegroeid tot een serieuze business in racetrailers.
Ja, de domeinnaam is ook lekker. Racetrailers.com, heel handig. Uit Hogeveen, ja, dat is dan weer een stuk minder internationaal. Het leeft ook aan grote teams, zoals in de Formule 1 ook.
Ja, gaaf. En de oprichter is vandaag bij ons te gast, Ron Reinders. Welkom, leuk dat je er bent. Een business die wij bij de Nationale Autoshow nog niet eerder besproken hebben eigenlijk. Hoe ben jij in die wereld terechtgekomen?
Ja, eigenlijk per toeval, zoals het misschien wel vaker gaat in het leven. Ik ben een gepassioneerd autoliefhebber en autosportliefhebber voor mijn vorige werkgever PON. Ja. Heb ik een aantal jaren een WTCC-team begeleid en alle marketing daaromheen gedaan met Seat toentertijd. En ik had altijd al de ambitie om ondernemer te worden. Dus ja, op een gegeven moment kruist dat je pad. Nou, begonnen met één racetrailer en inmiddels verhuren was dat toen. En nou, toen ging dat eigenlijk steeds verder. Toen hadden we er een stuk of 10. En toen kreeg ik de vraag of ik ze niet kon bouwen. Want ik had een eigen concept ontwikkeld. In het begin deed ik gewoon gebruikte trailers kopen en verhuren. Maar dat werkte niet. Dat was veel te ingewikkeld. Alles ging stuk aan die trailers. Dus
maar dat is het interessante punt natuurlijk. Hè? Dat je op een gegeven moment echt denkt van die trailers waar we mee werken, die voldoen gewoon niet.
Nou, voor de verhuur was dat niet zo. Want die waren te geavanceerd. Dus dan belden mij 's avonds teams op en dan waren de accu's geëxplodeerd en dan waren de dingen, de zijkleppen stuk. Dus toen dacht ik moet eigenlijk een asshole-proof, sorry voor de uitdrukking, racetrailer ontwikkelen.
Hufterproof noemen we dat. Hufterproof,
precies. En dat heb ik gedaan en die ben ik toen gaan verhuren. En toen kreeg ik heel veel vragen of ik die ook niet wilde gaan verkopen. En zo is dat eigenlijk begonnen. Het was eigenlijk meteen, toen ik daar volledig mijn tijd in stak, was dat een hit. En zo uiteindelijk sinds 2008 uitgebouwd tot een van de grootste producenten in Europa.
Wel gaaf. Maar waarom ben je dan gaan verhuren van trailers? Wat triggerde jou dat je dacht, weet je wat, ik zit PON, leuk bedrijf hoor, maar ik ga toch wat anders doen met mijn leven?
Nou ja, ik heb dat erbij gedaan. Dus in het begin vond PON dat goed dat ik dat erbij deed. Yeah. Dus dat was wel mooi.
Nu hebben ze spijt dat ze geen aandeel hebben. Aandeel hebben bedongen.
Ja, dat weet ik niet.
Als
misschien
een beetje ken daar.
Misschien,
kan nog altijd, misschien denk ik.
Ja, ik heb nog steeds een goede verstandhouding. Want PON heeft uiteindelijk ook mijn trailers geproduceerd in het begin. Vorig jaar hebben we de hele fabriek gekocht die dat deed. Dus
het is dus echt met iets heel kleins. Heel kleins, met redelijk kleins begonnen. En een soort geëxplodeerd naar iets heel groots.
Ja. Maar om nog even antwoord te geven op jouw vraag. Ja. Ik werkte toen part-time bij PON. Of ik ben part-time gaan werken. Dat mocht om mijn bedrijf verder vorm te geven. Maar dat heb ik alleen in de verhuur gedaan. Omdat ik anders zo druk werd en ik dat niet kon combineren. Maar uiteindelijk ontwikkelde ik dan zelf een trailer. Ik had die in Engeland laten bouwen. Ik vond de kwaliteit te slecht. In ieder geval voor de standaards die ik eraan stel.
Ja, want de Engelsen zijn echt super goede producenten van degelijke dingen. Ja. Sander van der Bij is net weg, dus we kunnen nu wel. Proudly handbuilt in England. Daar maken we altijd grappen over als we weer daar het ergens zien staan. Maar
het is een charme van een Engels product dat er altijd iets mis mee is.
Ja, precies.
Ja, en toen is het eigenlijk verder gegaan. Dus ik heb eigenlijk gewoon een tekeningetje gemaakt, zoals vroeger meneer PON dat ook deed voor de T1 Volkswagen. Daar ben ik de boer mee opgegaan in Engeland uiteindelijk uitgekomen. Ja, en zo is dat gegaan. Totdat ik een keer in de vergadering zat bij PON. Toen zei iemand van, waarom laat je ze niet bij ons bedrijf bouwen?
Ja, ja, ja.
En toen dacht ik van,
als dat kan.
Als wij, als PON dan zelf ook zo'n bedrijf heeft. Ja. Dus zo is dat eigenlijk gegaan.
Niet iedereen zal direct een beeld hebben bij wat een racetrailer is. Kun je uitleggen wat het doet?
Ja, een racetrailer is een gesloten boxtrailer, zoals ze dat noemen, die heel mooi gestyled is aan de buitenkant. Dus de wielen en de zijkanten zitten allemaal skirts omheen. Omdat,
je ziet ze niet.
Nee, je ziet ze niet. Dat heeft twee voordelen. A, dat het aerodynamisch goed is. Dus je hebt ook minder brandstofverbruik.
Ja.
En een ander belangrijk deel is dat onze klanten dat gebruiken als reclamemiddel en marketingtool. Dus dat moet allemaal gelikt zijn. Alle trailers worden ook een paar keer per dag netjes gewassen en gepoetst als zij op de paddock staan. En voor de rest moet je eigenlijk zoveel mogelijk gebruik maken van de maatvoering die Europa stelt aan trailers. Dat is maximaal 4 meter hoog, 13 meter 60 lang en 2,55 meter breed. En die ruimte moet je optimaal benutten. Dus bij ons zitten er twee deks in. Dan kun je auto's boven en beneden laden. Ja. We bouwen ze met of zonder kantoren of een slaapplek erin. Dat laatste verkopen we niet heel veel. Maar,
nee? Oh.
Nee.
Dat is meer voor hobbyisten dan, denk ik. Die dan denken van, ik slaap meteen op de naast mijn auto of zo.
Nou ja, dat, ja we af en toe krijgen we wel eens klanten die dat willen. Maar er is een grote misvatting dat mensen denken dat coureurs slapen op circuits. En dat is niet zo. Die slapen gewoon in hotels. En vaak zitten er kantoren in omdat mensen zich dan even terug kunnen trekken. Of debriefings die ze daar doen.
Ja, ja.
Of data-analyse. En trailers met slaapgelegenheden, dat doen wij inderdaad voor teams die dat voor de hobby doen. Of we verkopen ze in het WRX, het World Rallycross. En daar zie je dat nog wel.
Omdat er gewoon geen hotel in de buurt is misschien.
Ja, dat is soms inderdaad. Ja, is dat inderdaad. Wel het geval, ja. Ja. Die rijden op plekken waar vaak geen hotel is. Of dat je heel lang moet rijden.
Ja. Wel gaaf. Is het high-tech wat je bouwt? Of is het vooral slim alles inpassen? Waar zit de crux?
Nou ja, toen ik daarmee ben begonnen, toen had je eigenlijk alle collega's en concurrenten die bouwden Bentleys. Dat was helemaal uitgeïngineerd. Die trailers begonnen ook bij 300.000 euro tot een paar miljoen. Maar dat concept wat wij met ons bedrijf neergezet hebben, dat is, je kunt ons eigenlijk vergelijken met de Skoda onder de auto's. Dus wij bouwen een degelijk gebouwde trailer voor minder dan 100.000 euro. Bij ons heb je voor 78.000 euro een spiksplinter nieuwe trailer. En wij gebruiken allemaal A-merken. Dus geen goedkope spullen die wij uit China of dat soort landen halen. Maar we maken gebruik van een Nederlands gebouwd chassis. Assen komen uit Duitsland. Wanden komen voor een deel uit Duitsland.
Yeah.
We hebben een lift die uit België komt. Deolandia, dat is een van de grootste producenten van liften. Dus en dat doen we allemaal, die assemblage in Nederland. We bouwen eigenlijk hetzelfde als een autobedrijf. Dus wij ontwikkelen zelf. Hebben allemaal toeleveranciers. En in Nederland wordt dat geassembleerd en dan verkocht.
Klinkt wel goed. En toch dan bijzonder dat de anderen zo duur waren.
Want die waren 3 ton, hè?
Yeah. Nou, die zijn dat nog steeds. Maar dat heeft denk ik te maken met ook met de winst die erop zit. Uh-huh. Als jij trailers bouwt van 3, 4, 500.000 euro... is je winstpercentage natuurlijk veel groter. Je hebt een langere bezetting in je werkplaats, zeg maar. Of in je fabriek om te bouwen.
Yeah.
En ik denk dat daar meer geld in te verdienen is. Maar wij hebben eigenlijk een product neergezet wat tot voor 10 jaar gewoon niet bestond in de wereld.
Wat kost een trailer bij jou dan?
78.000 euro vanaf tot maximaal 100.000 euro met kantoor en als je wil airco erin.
Oh, daarmee valt mee. Nee. Nou, het is wel geld.
Het is heel veel geld, maar voor wat de markt biedt is het niet heel veel geld.
Nee. Maar welke teams zijn dan klant bij jou?
We hebben BMW Motorsport als klant. We hebben Sebastian Lupp als klant. Dat is geen introductie. Nee, we hebben Petter Solberg, ook een voormalig wereldkampioen rally. We hebben Ralf Schumacher als klant. We hebben Williams als klant. Red Bull reed met ons trailers Formule 1 team. We hebben Williams als klant. Ja. Kevin en Jan Magnussen zijn klant bij ons. Die hebben zelf ook nog een raceteam. Ja, een hele batterij aan bekende namen.
Wat moeten we dan wel afvragen? Want dat is natuurlijk, als we denken racing, Formule 1 en vast nog wat andere klasses. Maar ja, dan houdt het in mijn hoofd ook wel snel op van, joh, voor wie, weet je, wie gaat er nou zo'n trailer kopen? Dus eigenlijk de vraag is van, hoe groot is deze markt? Hè? Dus op een gegeven moment heeft iedereen wel zo'n trailer, lijkt mij. Maar...
dat dacht ik in het begin ook. Dus ik snap jouw gedachtegang wel. Ja. Maar je zult zien als je het echt gaat uitzoeken hoeveel raceklasses er nog zijn. Ik denk dat er in Europa alleen al 2.500 autosportteams zijn. En
die zijn allemaal potentiële klant.
Ja. Nou ja, in principe zijn die allemaal potentiële klant. En dan heb je nog motorsportteams. Daar richten wij ons nu nog niet op. Misschien wel in de toekomst. Ja, en dan heb je nog buiten Europa, wat wij inmiddels ook doen.
Ja.
Waar zit daar dan de grote markt? Want je noemde inderdaad niet voor niets dat er ook buiten Europa wat markt is.
Nou, we krijgen wel veel aanvraag vanuit Amerika. Van de week nog weer een paar. Alleen daar is het lastige dat Amerika een hele gesloten economie heeft. Wij komen daar met onze transportmiddelen niet binnen. Zoals assen en zo mag niet. Dat moet je uit Amerika halen. Er zit hele hoge import op. Dus als
is dat eigenlijk sinds Trump? Of was dat daarvoor al?
Nee, dat heeft niks met Trump te maken. Dat was daarvoor ook al. Plus dat in Amerika de prijzen exorbitant hoog zijn voor racetrailers. Maar ik krijg ze er gewoon niet in. Dus
maar
als
kun je niet daar produceren dan
ook? Ja, dat moet je dan gaan doen. Ja. Maar dan zou ik naar Amerika moeten emigreren. En dan met je hele gezin. En dan moet iemand hier de business verder blijven doen. Dus
en Hoogeveen is
dat nog maar even niet.
Blijf gewoon lekker
stay in Hoogeveen. De pijlstok. Met welke auto ben je gekomen?
Met een Q7, nu.
Een Q7, ja. Gewoon lekker rustig. Ja,
het klinkt bijna verontschuldigend. Maar goed, je kunt
dat is het ook wel een beetje. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om met een andere auto te komen, maar vanochtend belde nog een klant op voordat ik hier naartoe moest. Dus toen moest ik nog naar de zaak.
Oh, ja.
En toen heb ik mijn gewoon dagelijkse auto meegenomen.
Ja.
Maar wat had je anders meegenomen?
Ja.
Een Mercedes... AMG GTS.
Ah, kijk, lekker ook. Ja, ja. Toch ook fijn. Ja, zou ik bijna, deze vraag wordt dan bijna overbodig. Van wat zou je rijden als geld geen rol meer speelt? Ja, het is nog steeds relatief bescheiden. Maar is er nog een droomauto? Je zegt, nog wel eens echt wel helemaal tof zijn.
Ja, ik vind auto's überhaupt leuk. Dus ik kijk ook veel naar andere auto's. En dan droom je altijd weg. Want de voorpret is de goedkoopste pret natuurlijk.
Die ga ik onthouden. Die moeten we tegeltje bij mij.
Dus ik kijk altijd veel. Ik heb ook heel veel auto's gehad en weer verkocht. Maar wat ik nog wel een keer zou willen is wel een keer een Ferrari. Dat lijkt me wel heel mooi. Een Aston Martin zou ik ook nog wel een keer willen.
Ja. Heb je nog een speciaal... In gedachten dan?
Nou, voor een Ferrari zou ik wel graag een keer een California willen hebben. Ja, dat vind ik wel mooi. En dan denk ik dan toch de T. Maar het kan ook
zo
mooi
zijn.
Zo ben
jij.
Nou, ik weet niet of ik heel bescheiden ben. Maar jij vroeg, wat vind je een mooie auto? Nou ja, een Ferrari is toch een jongensdroom van heel veel mensen. En ook die van mij. En dat lijkt me wel een keer mooi om te hebben.
Ja. Maar wat let je, zou ik dan bijna zeggen. Want een Mercedes AMG GT, dan zit je er niet ver vanaf. Hè? Het is niet zo dat je je fiets komt inruilen bij Kroijmans. Nu ga ik voor een Ferrari.
Ja, dus ik doe er gewoon 3 trailers bij.
Ja, zeg je, we doen even trailers erbij.
Dan doen we
even een deeltje maken.
Nee, waarom ik dat niet gekocht heb, is omdat ik het toen niet aandurfde of die wel betrouwbaar was. Ja, kijk, ik kan helemaal niet sleutelen. En als je dan elke keer naar de dealer moet omdat er allerlei lampjes gaan branden, dat vond ik niet wat.
Volgens mij, het is jammer dat Sander van der Bijen nu weg is van Kroijmans, maar ze hebben iets van zo'n programma met 10 jaar of 7 jaar garantie bij Ferrari.
Ja.
Klopt, je weet het allemaal wel. Maar toch ergens die Nederlandse Calvinistische instelling.
Wouter, Calvinistische instelling, over droomauto's gesproken.
Ja.
Je hebt wel een hele mooie verzameling.
Uit liefhebberij is dat eigenlijk ontstaan.
Formule 1-auto's.
Ik heb er een paar. En ook een paar gehad. Dus af en toe, dat klinkt een beetje decadent, maar zo bedoel ik dat niet. Maar het begint bij
het
één.
Het is natuurlijk decadent, maar heel gaaf. Ik denk dat ook de meeste luisteraars die wel gunnen, omdat je heel enthousiast bent en gewoon doorpakt.
Ik heb er zelfs een stoel bij staan en dan kijk ik ernaar met een kop koffie en ik kan daar echt van genieten. Zo mooi vind ik het. Maar het is ooit begonnen... met een klant van mij, dat was Toyota Motorsport. Overigens nog steeds een klant uit Keulen, die toen het Formule 1 doen en nu het WEC.
Ja.
Het World Endurance Cup, zeg maar. Of Championship. En zij wisten dat ik heel erg van Formule 1 hield. En zij zeiden, wij hebben voor jou wel een auto te leen. Echte auto. Nou, die brachten ze. Dus die kreeg ik te leen voor in mijn showroom. Dat was natuurlijk mooi voor de aankleding. En na een paar jaar zeiden ze tegen mij van, we ruimen eigenlijk op en... je mag hem wel kopen. Toen zei ik, daar heb ik geen geld voor. En toen zei ze, daar heb je wel geld voor. En zo is eigenlijk de eerste auto gekomen. En toen heb ik
maar
recent...
Die kreeg je toen echt een goede deal? Dat je denkt, dit kan ik niet laten schieten.
Ik dacht wel dat het een goede deal was. Het was nog een hele hoop geld. Want je koopt er een hele mooie sportauto ook voor. Het was een auto zonder motor. Wel helemaal compleet. Met geschiedenis, alles erop en eraan. En toen dacht ik, ik doe het gewoon. En toen heb ik het geld overgemaakt. En die auto had ik natuurlijk al. Dus, en sinds kort heb ik ook de motor erbij. Want hij was zonder motor. Dus ik heb heel lang gebedeld haast. Van, kunnen jullie toch nog niet in het magazijn kijken? En elke keer, maar dat is zo groot. En we hebben alles weggedaan.
Zal ik even helpen zoeken?
Dat heb ik zelfs nog gevraagd. Maar toen zei ze, dat doen we zelf. En toen kreeg ik een e-mailtje. En toen zei ze, we hebben nog een verse V10 voor jou. En die sturen we af. Toen zei ik, stuur hem dan naar Frits van Amersfoort. Dat is een klant van mij, van Amersfoort Racing.
Ja, we kennen hem.
En toen zei Frits tegen mij, maar ik help jou, of mijn mensen helpen jou om hem erin te zetten. Nou, dat was met een dag gepiept en toen zat hij in de Toyota. Dus een hele mooie, complete auto.
Dus
dat
is de Toyota TF-102, toch?
Ja, chassis nummer 3. Ja.
Uit 2002 is dat.
Ja, dat klopt.
En heb je er nog 3? Inmiddels bij?
Ik heb nog een FW17. Dat is een Rotmans Williams. Dat was 1 jaar na de dood van Senna. Een heel auto. En dan 2 EJ11's. En dat Jordans. Is een Jordan. En die kennen we van de gele auto's. En van de Benson en Hedges tijd.
Ja, mooi.
Ja, dat is zeker mooi. Ja.
En sinds kort
En sinds dit jaar heb ik, en daar was ik zelf enorm verbaasd over, dat mij gelukt is dat ik zo'n auto überhaupt aangeboden kreeg. Of in ieder geval kon kopen. Dat is de auto van Max Verstappen. Een Toro Rosso. En dat is de nummer 10, zeg maar. En dan chassis nummer 2, ja. Ja, chassis nummer 3 heeft hij Max overigens zelf.
Oh ja.
Er werden er 4 gebouwd, heb ik mij door Frans Toos laten vertellen. Dat is de team principal van Toro Rosso. En eentje.
Hij heeft hier dus daadwerkelijk mee gereden. Hoeveel Grand Prix?
13 Grand Prix vanaf Canada tot aan het eind van het seizoen. En 2 vierde plekken meegehaald. Ja.
Dus, dat is wel een auto met een hele mooie historie.
Ja,
dus.
Maar dat was ook de reden. Want die was echt heel veel geld toen ik dat neer moest stellen. Maar dat heb ik toch gedaan. En ik werd getipt door iemand. En die zei, omdat ik wel wat auto's, soms Formule 1 auto's kopen en verkopen. En die zei, Toro Rosso die heeft een SRT 9 en 10 te koop. Toen reed ik naar huis, dacht SRT 10, dat is 2015. Dat is Max Verstappen. En toen kwam ik terug bij mij op de zaak. En toen zaten we met een paar collega's bij elkaar. En toen zei ik, Toro Rosso heeft een SRT 9 en SRT 10 te koop. Ik zeg maar, die SRT 10 is van Verstappen. En toen zei een nieuwe collega die we net aan hadden genomen, Ferry, die zei toen tegen mij, maar ik ken Frans Toost en ik heb zijn nummer. Ik zeg, nu bel.
Nu bel. Mooi.
Dus hij belde op. Frans Toost nam op. En er werd even een beetje heen en weer gekletst over koetjes en kalfjes. En toen zei hij van, Frans, klopt het dat jij de SRT 10 te koop hebt? Ja, zei Frans, die willen we wel verkopen. Heb je dan nog het chassis van Max? Ja, zegt Frans, dat heb ik ook. En toen zei ik gelijk tegen mijn collega, nu afspraak maken. Nou, dat kon niet, want dat was net voor de grote prijs van Barcelona. Dus konden we dinsdag of woensdag naar de Grand Prix komen. Dat werd natuurlijk gelijk dinsdag. Ja. En ik wist wat die kostte. En zo zijn we er naartoe gegaan. Frans die appte nog allerlei foto's van die auto zeg maar naar ons toe. En daar zag ik dat er een paar dingen niet goed waren. Dus ik had toen al
Twijfels.
Ik denk, dat klopt wat niet. Want de achtervleugel was een andere reclame en dat soort dingen. Nou, toen kwamen we aan in Faenza, in Italië. Want het is eigenlijk het oude Minardi-team. We hebben gewacht in de hal, kwam die naar beneden. En liepen we over het industrieterrein. Er staan heel veel gebouwen, allemaal van Toro Rosso. Liepen we een hal in en er stonden ik weet niet hoeveel auto's. En hadden ze die Toro Rosso van Max ook helemaal klaargezet. En legde die me alles een beetje uit. Het is een hele strakke man, zeg maar. Heel rechtlijnig, dus kortaf. En toen dacht ik, hoe ga ik dit nou brengen? Dat ik denk dat dat niet de... Ja. Of ik denk dat er misschien toch wat andere dingen in zitten. Dus ik zei, meneer Toos, u bent natuurlijk de expert, maar de achtervleugel klopt niet. Want er moet een reclame op zitten van een benzinemerk en nog wat andere dingen. Nou, toen werd hij wat geïrriteerd. En toen zei hij, maar het klopt echt wel. Ik zeg maar, als ik bij jullie op de website kijk, dan zie ik hele andere foto's bij 2015. Nou, en toen werd hij nog wat geïrriteerd, maar toen liep hij weg. Dus toen stond ik samen met mijn collega nog in de hal. Een paar minuten later kwam hij terug met een soort schroevendraaier, zeg maar, waar je dan bodywerk ermee af kan halen. Kwamen nog 2 monteurs aan, die begonnen de hele auto te strippen. En toen liet hij mij echt zien dat overal wel de codes en de naam van Max in stond. Want alle beschermingen zaten er nog op voor als die auto wordt vervoerd. En toen kwam er nog iemand die met een papier, en die liet Frans Toos, daar stond ik niet bij, want dat was aan de andere kant van de hal, allerlei plaatjes en dingen zien. Toen kwam die naar me toe lopen, meneer Toos, en zei, Herr Reinders, Sie haben recht. En zei hij, het klopt niet. We maken alles voor elkaar. Je krijgt het goede stuur erbij. We zetten er een nieuwe versnellingsbak in. En,
Je maakt een heel mooi bruggetje, want hier ligt het stuur. Ja. Ik heb het nu in mijn handen.
Wouter. Ja, lekker.
Ik heb het meegenomen.
Wauw.
Dit is gewoon het stuur waar Max Verstappen
mee gereden heeft.
Vierde plaats met een
Zal ik iets Toro Rosso. Onrespectvol. Het ziet er ergens een beetje uit als zo'n, weet je, als zo'n kinderen een iPad hebben. Ja. Dan heb je 2 van die handvaten eraan en dan zit er een scherm in. Maar dit is bijna hetzelfde formaat. Je hebt 2 handvaten. Vatten,
wat flippers aan de achterkant.
En flippers aan de achterkant. Heel veel knoppen en een displaytje. Maar heel...
Heel gaaf.
Wat bijzonder. Ja. Dat je dit is dus ook weer zo'n toeval... Ja, hierop terechtkomen.
Ja. Soms vind je de mooiste dingen bij toeval. Ja.
Grappig is dat eigenlijk in die auto zit nog heel veel belofte. Hè? Max is natuurlijk nog steeds geen wereldkampioen.
Ja.
En iedereen weet eigenlijk, als hij een goede auto heeft, dan gaat het gebeuren.
Ja, maar ik denk ook dat het gebeurde. Kijk, mijn gevoel zegt dat Max Verstappen de nieuwe Michael Schumacher of de nieuwe Senna is. En alle voortekenen zijn daarvan. En ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik ook niet die auto gekocht heb, natuurlijk vanwege de investering. Want ik denk dat die gewoon door dak gaat, financieel gezien, over een paar jaar.
Ja. De motor zit er niet in.
Nee. Dat klopt. Het is zo in de Formule 1, wat veel mensen vragen mij dat natuurlijk, die weten dat ik die auto heb. Alle motoren worden geleased in de Formule 1. En zijn niet eigendaar of eigendom van degene die de motoren bouwt. Die gaan er eigenlijk uit naar elke race. En die krijg je niet mee, ook niet vanwege geheimhouding.
Renault in een Renault museum?
Nee, die worden verschrot als ze mileage hebben. Ik ben nog wel bezig geweest met de Renault Formule 1 om de motor te krijgen. Want die zijn ook klant, maar het is niet gelukt helaas.
Ik vond het waanzinnig verhaal. We zouden volgens mij nog uren door kunnen praten.
Zeker,
over allerlei ervaringen die je hebt gehad.
De rijimpressie.
Ja, hij is pas net in Nederland en gelijk natuurlijk getest door Wouter. Hij ging lekker de modder in.
een klein beetje.
Of een dure winkelstraat kan natuurlijk ook.
Ja,
met
dat was leuk.
De nieuwe Land Rover Defender.
Jongens, ik ben verliefd. Dit is serieus zo goed gedaan. Ik zit in de nieuwe Land Rover Defender. Ik weet dat sommige mensen zullen denken, ja, ik vind hem te modern. En die vorige kon je dode schapen in vervoeren. Kan deze ook, alleen zou ik je niet aanbevelen. En eigenlijk deed niemand dat uit. Maar ik heb het echt heel goed gedaan qua styling, hele pakket. Weet je, als je van buiten kijkt, maar echt alle elementen die je modern moet maken, zijn modern gemaakt. Koplamp bijvoorbeeld, achterlichtjes, de heupen, het Alpenruitje. Dus dat is het ruitje boven in het dak. Hè. Als je in de Alpen rijdt, dat je dan zo omhoog naar achteren kan kijken. En dan ziet dat de bergen heel mooi zijn. In het interieur, torkschroeven die niet afgedekt zijn. En zo'n handgreep waaraan je kan vasthouden. Een grote bak voor je in plaats van een dashboardkastje. Weet je. Het is gewoon allemaal goed. Het klopt gewoon. En dan, weet je, de vorige Defender, als je daar dan eens in zat, dan zat je beroerd. Als je dan begon te rijden, dacht je, nou, is dit alles? Want dat rijdt gewoon niet fijn. Dat is gewoon echt waar. Dat rijdt niet fijn. Het is gave, stoere auto's. En je bent natuurlijk echt een echte man als je zo'n Defender hebt. En dan ben je alsof je de Camel Trophy persoonlijk hebt gereden. Zonder te roken natuurlijk, want dat is niet meer sociaal geaccepteerd. Maar het reed wel gewoon beroerd. En dit rijdt gewoon briljant. Misschien heb je het ook al gehoord. Nieuwe motorblok van Jaguar Land Rover. Een nieuwe 6 in lijn. Het is gewoon een mooi motorconcept. Hè? Dat betekent dat al die cilinders in één lijn staan. Een lekker trillingsvrije loop. Mooi blok, 3 liter groot. Turbo, elektrisch supercharger, mild hybrid, 400 pk. En in de Defender, wat ik wel een echt grote en zware auto, valt nog wel mee. Gebruikt veel aluminium. Maar sprint naar de 100, 6,1 seconden. Echt gewoon rijdend zo. Het klopt. Dit is, voldoende is het natuurlijk nooit in de auto. We hebben altijd liever nog meer pk's. Maar het rijdt gewoon zo lekker. En klinkt goed. Stuurt best redelijk. Wel, het is letterlijk deze auto. Ik ben er even naast gaan staan. Toen dacht ik, nou, is ietsje kleiner dan dat ik ben. En dat bleek te kloppen, want ik kan in het navigatiesysteem kijken hoe hoog die is. 1,91 meter. Tenzij hem in de off-road stand zet, dan is die 1,96 meter. Namelijk exemplaar met luchtvering. Dan kan je nog ietsje hoger. Dan heeft hij grotere vrijloophoeken. En dan kan je door dieper water rijden. Noem maar op. Off-roaden. Kan die ook. 90 centimeter diep water, best diep. Hij heeft ook gewoon een tussenbak, dus gewoon nog 2 versnellingen over automaat. Hij heeft een differentieel op de achteras, een midden differentieel. En niet zoals vroeger dat je helemaal stil moet staan en dan met de hand nog met een slinger dat aan moest zetten. Nee, dat werkt ook allemaal elektronisch. Ja, het is gewoon echt goed gedaan.
Echt goed gedaan dus. Maar je zit dus ook niet meer een beetje scheef achter het stuur?
Nee, je zit gewoon recht.
Over de geel gezien?
Nee, gewoon een fantastische auto. Ja. Weet je, natuurlijk, hij is duur. En dat kan je als kritiek. Maar ja, waanzinnig.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meijner Schut.
Tot volgende week weer.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.